Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
Podcast op 40. Mireille Wijs en André Dortmond.
Welkom weer bij de enige echte. Ga voor de complete lijst naar top40.nl. Deze week 2 nieuwe binnenkomers, 5 stippen en 5 superstippen. Nieuw binnen met superstip is Je Derde Leven en de andere nieuwe binnenkomer is Het Tussenuurtje. En van allebei hoor je straks een fragment. Gelukkig is Mireille er ook weer. Hey Mireille.
Hi.
Gaat goed?
Ja, gaat hartstikke goed. En gelukkig hebben we een hele leuke gast vandaag. Podcastmaker Ernst-Jan Fout. Van de podcast Jonge Jaren. En daar gaan we even een stukje van luisteren.
Is dat hoe je je leven voor je zag? Een baan waar je geen zin in had. Werken met je handen omdat mensen geloofden dat je niet anders kon. Is dat hoe je je leven visualiseerde?
Het gekke was dat ik stiekem wel droomde van een eigen bedrijf.
Okay.
Stiekem droomde ik van heel veel. Maar nooit hardop. Eigenlijk remde ik mezelf. Ik dacht van nee. Kijk, toen ik 9 was bijvoorbeeld, begon ik al te werken. Bij Grote Warenhuis.
En dan
was
zeg je heel casual, maar toen je 9 was.
Dus ja, nee.
Extreem jong.
Ja, ja. Mijn moeder was toen naar Nederland gegaan. Om te gaan werken voor tickets voor ons. En wij gingen. Dus wij bleven achter. Mijn zusje en ik. En mijn broertjes gingen mee. Die waren toen nog super jong. En ik dacht, nou, als ik heel snel. Als ik ook nu ga werken. En geld ga bijdragen. Dan ben ik sneller bij mijn moeder. Enige probleem was dat het geld dat ik kreeg, werd zeg maar niet doorgegeven aan mijn moeder, die dame bij wie ik bleef. Het was niet zo'n goed periode.
Ja, een fragment uit de laatste jonge jaren podcast met Jan Dinus Asporaat. Hoe kom je op het idee van zo'n podcast?
Nou, toen ik student was, toen heb ik een keer Matthijs van Nieuwkerk geïnterviewd. Ik begrijp nog steeds hoe dat lukte, maar ik ging als klapvee altijd naar de Wildheid door. Daar woonde ik naast. Ik kreeg gratis te eten, toen nog in die tijd. En toen heb ik gewoon afgelopen keer gevraagd van Matthijs, mag ik je een keer interviewen voor mijn blog? Ik had een blog over journalistiek. En toen zei hij tot mijn grote verbazing ja. En elke BN'er heeft dan een soort standaard anekdote over zijn jeugd of zijn of haar jeugd. En bij hem was het dan dat zijn eerste artikel voor het Parool mocht hij 2 schaakgrootmeesters interviewen. En dan kabbelde het zo voort. Dan bij normale interviews. Van, oh, en dat, toen dacht ik schrijven, dat is mijn ding. Terwijl ik dacht, hoe krijg je het in hemelsnaam voor elkaar dat je eerste stuk bij het Parool als broekie met 2 schaakgrootmeesters is? Nou, en daarop daar in te zoomen kreeg je eigenlijk een heel interessant gesprek. Het bleek allemaal toeval te zijn. Een vriend van hem had die opdracht, die durfde niet, ging niet mee. Toen dacht ik, in die jonge jaren zit heel veel. Het kan mensen inspireren, maar het kan ook een beetje geruststellende werking hebben.
En toen ben je begonnen met een hele reeks daarvan.
Nou, toen heb ik 10 jaar met het idee rondgelopen. Want ik was toen student, ik ben nu wat ouder. En op een gegeven moment dacht ik van, ik wilde het eigenlijk gaan maken. Podcast die waren ondertussen heel erg opgekomen. Ik dacht, dit is het ideale format ervoor. En weer Matthijs geïnterviewd. Ik dacht, dan is het een mooi begin.
En, dat was de eerste die je deed voor de podcastreeks?
Hij was de eerste die ik mailde van, mag ik met jou beginnen? Dus hij zat in het eerste seizoen. En hij is natuurlijk een soort mythe van zondagskind om hem heen. Dus het leek me heel leuk om te kijken van, tuurlijk, je zal geluk hebben gehad. Maar je hebt ook dingen gedaan om daar te komen en daar heel erg op in te zoomen. Dus eigenlijk de mythe van een zondagskind te ontkrachten.
Ja, dat vond ik wel leuk om te luisteren. Hoeveel die drive die jij heeft om alles maar perfectionistisch-achtig te doen. En hoe dat heeft hem gebracht tot waar hij is. Ook met veel geluk, zegt hij. Maar toch ook gewoon heel, heel hard werken.
Ja, en dat vind ik belangrijk dat mensen dat weten. Dat ze niet denken van, oh, ik moet maar gewoon geluk hebben. Maar dat ze ook weten, ik kan hier zelf wat aan doen. Dus à la Matthijs van Nieuwkerk, als je aan een stuk werkt, om 2 uur 's nachts gaan slapen en om 7 uur 's morgens weer eruit om weer verder te gaan tikken. Je hebt het ook deels zelf in de hand. En deels moet je er een beetje bij neerleggen dat je geluk moet hebben.
En welke keuzes maak je dan als je gasten selecteert?
Ze hoeven niet per se heel oud te zijn. Soms beledig ik wel eens iemand. Ik had Beatrice de Graaf gisteren benaderd en zag ik een tweet van, volgens mij zijn mijn jonge jaren nog niet over. Maar iemand die eigenlijk het doorbraakmoment al gehad heeft, vind ik. Ik wil eigenlijk die tijd voordat iemand bekend was, daar wil ik over horen. Dus dat die persoon echt nog zijn best moest doen.
En je was hier naar voren natuurlijk een van de oprichters van De Correspondent. En heb je daardoor ook een enorm netwerk waar je uit kan kiezen van gasten?
Jawel, maar bij sommige mensen helpt dat niet. Ik wil bijvoorbeeld heel graag Louis van Gaal. Lijkt me fantastisch om hem over zijn jonge jaren in te interviewen. Dan heb ik niks van mijn correspondentnetwerk. Dus het is Ik probeer juist een beetje nu mensen te interviewen die helemaal buiten mijn oude correspondentbubbel vallen. Bijvoorbeeld Jan Dino Aspraat.
En wat leer je dan van deze mensen zelf?
Er zijn wel een paar overkoepelende lessen. Eentje is bijvoorbeeld dat ze allemaal, bijna allemaal een inhoudelijk idee hadden over hoe ze hun vak wilden aanpakken. Dus Piet Oudolf, de tuinarchitect, die wist al, ik wil van die brave tuinen af, ik wil golvende tuinen maken. Typhoon is een goed voorbeeld. Typhoon die dacht van, ik wil hiphop maken waar stelletjes ook samen naar kunnen luisteren. Dus altijd allemaal, Matthijs, nu kijk, ik wilde literatuur in de krant. Allemaal hadden ze van die
poëzieachtige literatuur.
Ja, ja. Inderdaad. Ja. Van die ideeën en daar gingen ze achteraan rennen. Dus misschien dachten niet van, ik wil beroemd worden. Of ik wil succes. Nee, ik wil dit veranderen. En een gevolg daarvan is dat ze succes hadden. En heel veel van de mensen die ik geïnterviewd heb, hebben een carrière-test gedaan. Ik dacht dat die dingen niet werkten. Oh, maar het is echt ongelooflijk hoeveel mensen een carrière-test hebben gedaan. Francine Hoebe, een van de beste architecten ter wereld. Carrière-test. En Nazanin Char, acteur, carrière-test. Nou, ongelooflijk.
Heb je hem zelf gedaan?
Nee, maar ik overweeg nog wel eens zo'n testje te gaan doen.
Ik viel me ook op dat je je echt helemaal inleest in je gasten. Je gaat er echt helemaal... Sluit je jezelf bijna op een paar dagen op? Hoe doe je dat? Want het is heel veel werk, dat hoor je ook.
Ja,
heel veel moeite, maar heb je daar tijd voor?
Ja, ik lees op dat moment gewoon geen andere boeken meer. Ik kijk niks anders meer, ik luister niks anders meer dan iets van die gasten. Ik stap eigenlijk in zijn of haar wereld 2 weken lang. Het is altijd een beetje raar, want als ik dan volgens binnenkom bij hen thuis of op hun werk, heb ik het gevoel dat die persoon ontzettend goed kent, terwijl zij geen flauw idee hebben wie ik ben. Ja. Dus er zit een soort ongelijkheid in. Maar ik wil heel graag weten wat die verhalen zijn die ze al verteld hebben. En daarop kunnen doorvragen, anders wordt het zo'n repertoire gesprek.
Maar waar komt die passie dan vandaan? Want je gaat vrij ver, denk ik, of niet? Het is niet te ver, maar je gaat daar vrij ver in. Is dat nieuwsgierigheid? Waar komt dat vandaan?
Nou, ik wil dat het oprecht is. En als ik het gevoel heb dat iemand een verhaal vertelt dat hij al heel vaak verteld heeft, dus iedereen heeft al zo'n standaard anekdote, dan voelt het niet meer als een echt gesprek. En om daar voorbij te komen, moet ik wel echt het vertrouwen hebben dat ik al die verhalen die ik had kunnen kennen al weet. Of als ik bijvoorbeeld I. Leonard Vijver, een schrijver, interview, dat ik al zijn boeken heb gelezen, dat ik weet dat als hij ergens naar refereert, dat ik misschien een verband kan leggen met een verhaal dat hij ooit geschreven heeft.
Wat vinden zij er zelf van?
Jan Dino zegt volgens mij in het interview van, ze heeft wel je huiswerk gedaan. Maar over het algemeen vinden ze het wel vleiend. En misschien, dat vul ik in, ook wel spannend, omdat ze dan weten, die standaard anekdote ga ik nu niet meer mee redden. We moeten echt dieper dan dat.
Zullen we even een overzichtje gaan doen?
Ja.
Laten we even kijken van de nummers 40 tot en met 35.
Op nummer 40 staat Pak Schaal, podcast van Arco Gnocchi en Freek Jansen. Op 39 het tussenuurtje van Jesse, Jonas, Luc en Lucas. En op 38 Omdenken van Bertolt Gunster.
Nummer 37 Napleiten van Wouter Laumans en Christian Vlokstra. Nummer 36 Batman Buried van Winston Duke. Op nummer 35 Kopzorgen van Michelle van Rijnbeek. En we gaan luisteren naar nummer 39. Dit is het tussenuurtje.
Yo mensen, welkom bij het tussenuurtje de podcast met je beste vrienden
Luc,
Jonas,
Lucas
en Jesse.
Hij moet er altijd doorheen zingen.
Hij is echt zijn beste.
Echt verschrikkelijk.
Je zag echt dat hij zijn beste heeft op deze.
Ja, om even op TikTok te komen, weet je wel.
Zal jou opgeven voor de Voice of zo?
Mag
voor
best.
Voor het Songfestival.
Voor het Songfestival.
Songfestival.
Ja, dat zou best leuk zijn. Of je zou me ook op kunnen geven.
Zo het Songfestival
voor...
hebben jullie gekeken tot nu toe?
Nee, absoluut niet.
Het is echt verschrikkelijk.
Ja, het is heel erg, man.
Het is echt, echt heel erg.
Natuurlijk, want al die landen gaan erheen en die weten al dat Oekraïne gaat winnen.
Een podcast voor een totaal andere doelgroep op nummer 39. Nieuw binnengekomen, tussenuurtje.
Heb je daar iets mee met zoiets?
Deze podcast specifiek niet, maar ik heb nooit naar geluisterd, bedoel ik. Maar Vrienden die Praten, dat is wel een beetje hoe podcasts in Nederland groot zijn geworden. Ik zie nu meer andere dingen, dus meer reportages of documentaires. Maar het is begonnen met Eindeloos voor Chatcast tussen vrienden.
Wat je met Alexander eigenlijk ook... Het idee was toch van de pompodcast?
Ja, 7 jaar geleden begonnen we met een podcast over media. En het idee was, hij werkte toen aan een blendel, ik werkte aan een correspondent. En dat we dan gewoon 1 keer per maand samen zouden komen en zouden vertellen wat we geleerd hadden, wie we ontmoet hadden. 2 vrienden met de microfoon erbij. En toen 1 keer per maand, soms 1 keer per kwartaal. En voelde het echt als een soort nerd hobby waar niemand naar luisterde. En nu is de medium volwassen geworden.
Want je hebt vandaag ook weer een podcast opgenomen met Alexander.
Ja.
Waar gaat dat dan over?
We hebben een live show gedaan vorige week in de Rode Hoed in Amsterdam. Het was 450 luisteraars kwamen daar naartoe. En we hebben nu daar hoogtepunten uitgehaald. Arjen Lubach was er samen met zijn broertje om te praten over interne nostalgie. Jeroen Wollers en Sunil Abbring gaven interviewles. Al die hoogtepunten hebben we eruit gehaald en aan elkaar gepraat. Dus dat zetten we binnenkort live.
Leuk. En wat voor een, waar denk jij zeg maar dat de podcastwereld naartoe gaat hier in Nederland?
Ja, ik ben heel benieuwd. Je hebt natuurlijk nu Podimo die de markt op is gekomen. En er zullen vast nog wel meer partijen komen. Dat betekent in ieder geval dat er veel meer budget komt voor podcasts. En dat we hadden heel veel chatcasts, denk ik ook omdat die gewoon heel goedkoop zijn. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren als er wat meer podcasts zoals je die in Amerika hoort komen. Dus meer documentaire-achtige podcasts. En ik denk dat er ontzettend veel publiek bij gaat komen. Dat het nu nog steeds, bedoel, het wordt wel groter, maar het is nog steeds een soort niche ding. Het is niet te vergelijken met een primetime programma op, weet ik veel, RTL 4
of Netflix. Ja.
Ja. Ja. Dus met dat nieuwe publiek komen waarschijnlijk ook heel nieuwe podcasts bij. Die ik nog niet kan bedenken vanuit mijn bubbeltje. Dus daar ben ik heel benieuwd naar.
Is er nog iets dat je denkt van, dat zou ik wel eens gaaf vinden om te maken?
Het lijkt mij zelf heel tof om zo'n zo'n documentaire-achtige podcast te maken. Dat je echt dagen kwijt bent aan het monteren en het perfect maken. Mooie muziek om echt dat je iets produceert. Zoals ik dat ken van This American Life bijvoorbeeld. Dat is wel een droom van me, ja.
En dat zijn podcasts die je zelf ook luistert? Want je luistert zelf ook veel podcasts of niet?
Ja, wat ik nu zelf veel doe, als ik dus niet in de wereld ondergedoppeld zit van een jongejarig gast, is eigenlijk interviews opzoeken. Dus als ik bijvoorbeeld iemand interessant vind, als ik iemands boek lees of zo, dan zoek ik die nou gewoon op in de Apple Podcast app. Die heeft een vrij goede zoekmachine. En dan ga ik gewoon 4 interviews luisteren. Dat vind ik ook weer heel leerzaam, hoe andere interviews het aanpakken. Maar dat vind ik ook zo leuk aan dat je dus interviewpodcasts zijn altijd leuk, omdat ze veel meer de diepte ingaan. Dus die luister ik graag.
Ja, want ik vond het ook wel grappig dat elke keer dat terugkwam in die jonge jaren, dat creativiteit zo belangrijk is voor alle mensen die je hebt geïnterviewd. Ben je daar steeds zelf ook naar op zoek?
Ja, ik vind het wel, jonge jaren doe ik bijvoorbeeld ook. Een deel van mijn motivatie is om zelf beter te worden in een interview. En te kijken wat ik kan doen, wat ik nog spannend vind of eng vind. Dus dat is wel, het is een soort maakproces in wording. Als het goed is, kunnen mensen het ook. Ik praat er wel eens in pom dan over wat ik er weer over geleerd heb. En wat er misging en wat er goed ging. Dus dat vind ik wel heel leuk, ja.
En heb je nog een bepaalde gast in gedachten waarvan je zegt, die wil ik dolgraag interviewen?
Nou, naast Louis van Gaal lijkt Connie Palm me ook heel leuk. Om te horen hoe zij vanuit Limburg naar Amsterdam is gekomen en daar haar oeuvre zo, dat ontzettend imposante oeuvre, hoe dat tot stand is gekomen, lijkt me ook heel tof.
Maar is dat lastig om haar te doet ze niet zoveel interviews?
Interviews als ze een boek uitbrengt, dus ik zit te wachten op een nieuw boek van haar.
Schrijf even door, Cornie, als je dit hoort.
Ja.
Wat is je doel? Ik bedoel, iedereen heeft natuurlijk een bepaald doel voor ogen. Wat is je doel?
Met jonge jaren is mijn doel om succes te ontleden. Deels om mensen, dus jonge luisteraars, handvatten te bieden. Van dit kan je doen als je bijvoorbeeld ook architect of rapper wil worden. En deels zit het in het succes ontleden ook van je moet geluk hebben. Of je kunt ook de tijd nemen. Al mijn gasten die ik heb geïnterviewd, bijna allemaal, hebben ze heel erg de tijd genomen. Hebben ze eerst andere. Wilfried de Jong was eerst sociaal werker geworden. Tot hij een keer op een kamp, jeugdkamp, toneel ging spelen en dacht, oh, hier zitten we wat in. Dus neem ook de tijd, dat geruststellen vind ik ook belangrijk. Dus succes ontleden, zodat je er wat aan hebt. Maar dat je ook weet, ik heb alle tijd, het komt wel goed.
En ik vond het ook al wel leuk om te horen bij Wilfried, dat hij zei van dat hij niet overal ja op tegen zegt. Want hij zegt, dat is je grootste valkuil. Dat je dan, als je tegen alles ja zegt, dan bewaak je eigen creativiteit niet meer. En dan kan je jezelf ook niet meer ontplooien.
Ja, ja. Of bij Nelly Kroes bijvoorbeeld. Die is de politiek ingegaan omdat ze in het transportbedrijf van de vader daarin werkte en transportregels raar vond. En is in de gemeenteraad van Rotterdam gegaan om er wat aan te kunnen doen. Wist ik helemaal niet. En dus uiteindelijk is ze ging voor het bedrijfsleven de politiek in. En later in haar carrière is ze het bedrijfsleven kaart gaan aanpakken als eurocommissaris. Nou, dat soort dingen ontdekken, dat vind ik heel tof.
Hebben er ook al een aantal mensen nee gezegd?
Ja, er hebben wel mensen nee gezegd. Ja, die nog niet. Misschien te jong vinden of zo. Nog niet erover willen praten. Nog niet aan toe zijn.
Ja, precies.
Zelfs niet oud.
Maar ik begreep gelijk al de titel, die jonge jaren. Het is gewoon de jaren voor het succes eigenlijk.
Ja.
Dat is waar je op mikt, denk
ja.
ik.
Maar ik had met Nelly Kroes ook. Ik kwam in mijn onderzoek erachter. Ze houdt helemaal niet van terugblikken. Dus mijn eerste vraag was, waarom heeft u ja opgezegd? En toen zei ze, Dat vroeg ik me in de auto hier naartoe.
Dat is eigenlijk het leukste om te horen. En uiteindelijk was ze blij met het resultaat?
Ja, uiteindelijk werd het een heel fijn gesprek. Maar ik was wel blij dat ze niet had nagedacht over de uitnodiging.
Wat wilde je zelf worden toen je vroeger klein was?
Profbasketballer.
Niet gelukt?
Nee.
Nee? Nee.
Niet in de buurt gekomen?
Nee, ik heb wel gebasketbald. In het hoogste Alphense team, Alphen aan de Rijn. Mm. Maar daar is het. De NBA heb ik nooit gehaald.
Zullen we nog een klein overzichtje doen? Ja, laten we even kijken van naar de top 5. Ja.
Over geld praat je niet van Afrand Korsius en Vincent Kouters. En op nummer 4 staat Je derde leven van Ivonieën.
Op nummer 3 Maarten van Rossum, de podcast. Maarten samen met Tom Jessen. Nummer 2 weer een dag van Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman. En op nummer 1 blijven staan. Nog steeds.
Ja.
FD achter gesloten deuren van Paulien Sibuster en Stijn van Gils. We gaan luisteren naar de nummer 4. Je derde leven, dit is Ivonieën.
Hallo, ik ben Ivonieën en ik maak een serie podcasts over een periode waar praktisch iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt: het pensioen. Want wat te doen als je na je werkzaam leven opeens vooral vrije tijd hebt? Hoe ga je daarmee om? Ben je in staat om aan iets totaal nieuws te beginnen of is plotseling de lege agenda een groot probleem? In Je derde leven praat ik met bekende en onbekende Nederlanders over wat de kansen zijn, maar ook de valkuilen voor de laatste 10, 20, soms 30 jaar van je leven. Persoonlijke verhalen van topondernemers en CEO's van multinationals, maar ook van onbekende Nederlanders die voor de grote verandering in hun dagelijks leven hebben gestaan. Sommigen vinden nieuwe uitdagingen, maar feit is dat voor de overgrote meerderheid van wie uitgewerkt is, de tijd na pensionering als buitengewoon ingewikkeld wordt ervaren. En dan blijkt de afterparty van het leven vaak veel minder aantrekkelijk dan over het algemeen wordt gedacht. Luister naar Je derde leven, beschikbaar op alle podcast-apps.
Nummer 4, dus in de podcast top 40, Je derde leven van Ivonieën.
Dat praat die man ook makkelijk, hè?
Ja, ideaal. Ja, het is niet te geloven, toch? Ja.
Hij gaat met zijn tijd mee ook dat hij nu een podcast heeft. Wist ik helemaal niet.
Ik wist het ook niet, nee. Nou, leuk.
Eigenlijk iedereen aan de podcast tegenwoordig, ook Ivonieën dus. Ja. Maar...
En dan kun je beginnen met jonge jaren. En
dan eindigen we hier.
Heb je een voorbeeld? Zijn er mensen waarvan je denkt van... of niet die achterna loopt, dat niet. Maar heb jij voorbeelden van programmamakers, interviewers?
Nou, ik benijd ontregelende interviews heel erg. Omdat ik zelf heel erg van de controle ben.
Ja.
En ik had het hier met Matthijs van Nieuwkerk over. Ook in die aflevering van Jonge Jaren. En die zei, Matthijs van Nieuwkerk zei in mijn hoofd, toen ik begon als interview, had ik 2 interviewers in mijn hoofd. Felix Rottenberg, heel ontregelende interviewer. En Mart Smeet, de man van de rust. En meer dragen van het interview. En dan ging hij voor zichzelf examens organiseren. Dan ging hij bijvoorbeeld tegen iemand zeggen, nou, ik heb het gevoel dat dit interview niet werkt. Zo even opnieuw beginnen. En dat was dan de Felix Rottenberg in hem. Mm-hmm. En op die manier dacht hij, nou, als ik die nou zo combineer, dan kom ik uiteindelijk op mijn eigen unieke stijl uit. En ik vind dat zelf gewoon het interview wel goed gaat, maar ik zoek wat meer ontregelen. Dus dan denk ik, Ischer Meijer, moet ik denk ik meer gaan luisteren of zo. Met je oude interviews van hem terugluisteren.
En heb je je unieke stijl nu al een beetje gevonden?
Nou, ik probeer nu wel wat meer... hoe moet ik het omschrijven? Er wel echt een gesprek van te maken, dat een beetje charmant uitdagend probeer ik te zijn. Dus wel een goede sfeer, maar wel proberen mensen niet weg te laten te komen met dingen.
Wat vind je het moeilijkste met mensen interviewen?
Toch wel de confrontatie aangaan. Omdat ik bang ben dat het een soort loopgravenoorlog wordt dan. Zo'n defensief gesprek.
Ja.
Dus daar oefen ik nu een beetje mee. Dat je dus charmant kritisch kan zijn.
En hoe oefen je dan?
Gewoon in het live in het interview.
Die jongens het is niet dat je tegen je vrouw zegt, ga even zitten of zo. Oké. Nee, dat was ik even benieuwd naar.
Hoe ver ga je nog door met die jonge jaren, weet je het? Heb je enig idee?
Het is een prachtige podcast. Dit jaar 20 maken nog, dus elke twee weken kom je nou ongeveer op uit.
Dat is een hoop werk.
Ja. Maar wel heel leuk.
Ja, heel graag gaaf. Ja.
Als je er maar energie van krijgt, toch?
Precies.
Dat is het allerbelangrijkste, toch? Ja. Hey, dankjewel voor het komen in ieder geval.
Heel graag gedaan.
Ja, hartstikke leuk dat je er was.
En als je de podcast op 40 kun je ook volgen op Instagram en TikTok. En de complete lijst, die vind je op top40.nl. Hè?
Ja? Zeker, top40.nl.
Tot volgende week.
Tot volgende week.
Ja, doeg.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.